40 dagen lang verscheen de Heer aan zijn discipelen en sprak met hen van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En bij nader inzien, daar is een heleboel over te vertellen. Veel te veel om dat in één nacht te doen. En bovendien, wij spreken er natuurlijk wel vaker over. Want eigenlijk, alles wat ons in het Nieuwe Testament uiteengezet wordt, heeft betrekking op dat koninkrijk Gods. En meer nog, want daar gaat het uiteindelijk om, om de verborgenheden van het koninkrijk. Zoals de term luidt in de evangelium. Term die daar trouwens ook wordt toegelicht. Wij zouden alert zijn op de uitdrukking. Er wordt weliswaar gesproken over het koninkrijk, de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Maar dat betekent niet automatisch dat het dus gaat om de openbaring van het koninkrijk over de 1000 jaren, de wederkomst van Christus en wat het maar wezen mag. Maar integendeel, meestal gaat het daar juist niet over en wordt uiteengezet in de eerste plaats dat die openbaring van dat koninkrijk op zich zou laten wachten. En anderzijds dat het koninkrijk er wel degelijk is omdat de koning op de troon zit. Een verborgen koninkrijk weliswaar. Maar een van de meest belangrijke dingen met betrekking tot het koninkrijk is vandaag nog steeds aan de orde. En dat is de verzameling van de Ecclesia, een term die je aan de Grieken in dat verband dan niet hoeft uit te leggen. Ecclesia is immers in onze Bijbels de gemeente, voor mij de kerk, maar dat woord staat toch niet in de Statenvertaling, dus ik hoef het ook niet te noemen. Maar de Ecclesia in het Grieks, en heel het Nieuwe Testament is nou eenmaal in het Grieks geschreven, de Ecclesia in het Grieks, in de Griekse taal, in de Griekse cultuur, is nou eenmaal de volksvergadering, een vertegenwoordiger van het volk, een vertegenwoordiging uit het volk moet ik eigenlijk zeggen, die is aangesteld om de koning behulpzaam te zijn. Men kan het ook noemen de wetgevende vergadering binnen het koninkrijk. Want dat is de betekenis van de term Ecclesia in het Grieks en daarmee ook in de Bijbel. Dat laatste is niet automatisch zo, maar het blijkt dat de Bijbel er dezelfde betekenis aan geeft. De mooiste uitdrukking vind ik nog altijd die uit Hebreeën hoofdstuk 12, waar meerdere uitdrukkingen gebruikt worden voor hetzelfde, namelijk: gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Dat is een universele, algemene volksvertegenwoordiging, verzameling. Namelijk de gemeente, Ecclesia, geroepen uit wil dat zeggen, letterlijk. Maar in de praktijk de aanduiding van de volksvergadering, de wetgevende vergadering. De gemeente der eerstgeborenen. En dat is precies wat het is. Al is de term eerstgeborenen weliswaar ontleend aan de Joodse cultuur, of beter gezegd aan de Israëlitische cultuur en niet aan de Griekse. Maar wat bij de Grieken heet de Ecclesia, dat heette ooit in Israël de Raad van Oudsten. En oudsten zijn eerstgeborenen. U weet wat is die Raad van Oudsten die op advies van Jethro werd aangesteld door Mozes. Dus Raad van Oudsten. En in later Joods verband is daarvoor gekomen het Sanhedrin. Want die is ontleend aan de Raad van Oudsten. Bij gebrek aan een koning en aan een koninkrijk onder de Joden heeft men ingesteld alsnog weer die Raad van Oudsten. En dat heet dan het Sanhedrin. En bij gebrek aan een koning onder voorzitterschap niet van de koning, maar onder voorzitterschap van de hogepriester. Maar het is wel wat het is. En tot die algemene vergadering, tot die gemeente van eerstgeborenen zijn wij gekomen. En via de term eerstgeborenen, in Hebreeën 12 vers 23 is dat, kom je vanzelf bij de Bijbelse instelling met betrekking tot eerstgeboorterecht, waarbij de Heer zegt, al wat de baarmoeder opent, alle eerstgeborenen is mijn. Toen heb ik het nagevraagd aan ene Hanna, of heette ze Anna, Hanna dan, die kreeg met veel moeite, zoals in de Bijbel gebruikelijk, een eerstgeborene. Die was voor de Heer, dus ze wist niet anders te doen dan hem te brengen bij de hoge priester in de tempel. En toen later ene Maria haar eerstgeborene baarde, wist ze ook niet anders te doen dan hem te brengen in de tempel. In overeenstemming met de wet, zoals het ook staat in Lucas 2 allemaal nog, geloof ik. Zie? En zo is het met ons ook. Wij zijn gemeente van eerstgeborenen. En er zit niks anders op. Wij worden gebracht in de tempel. Op andere plaatsen staat, wij zijn de tempel. En nog andere plaatsen staat, de tempel is de hemel zelf. Het binnenste heiligdom noem ik het altijd in een wat ouder jargon. Maar niettemin, daar worden wij gebracht. En het staat hier ook achter, die in de hemelen opgeschreven, al vertaal ik het met ingeschreven dan, hè. Maar die in de hemel opgeschreven of ingeschreven zijn. Wij hebben daar onze plaats, want wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Is van belang om dat te zien. Om terug te komen op waar ik het voor de pauze over had. Er zijn lui die leren dan dat de gemeente waarvan wij deel uitmaken niet begon in Handelingen 1, maar veel later. Sommigen zeggen pas na Handelingen 28. Dat is leuk, want dan kun je het helemaal niet meer controleren, want dat is na de Bijbelse geschiedenis. Hè? Dan komt het dus in de Bijbel überhaupt niet meer voor. Maar zover gaat men soms. Maar als de gemeente waar u en ik lid van zijn, als dat niet de gemeente is die begon bij Pasen dan wel Pinksteren, dan zijn wij dus ook geen gemeente van eerstgeborenen en dan kan je de hemel wel op je buik schrijven. Hè? Nou ja, dat is natuurlijk een rare term, maar kun je rustig vergeten. De hemel is voor de eerstgeborenen en voor niemand anders. En als Paulus zegt, en schrijft, ook in zijn latere brieven, ja, dat wij met Christus gezet zijn in de hemel, dat we een hemels burgerschap hebben ontvangen, dan betekent dat automatisch dat die wij, die hij daar bedoelt, waartoe hij zich rekent, en de Efeziërs en de Filippenzen, want daar citeer ik uit, dat al die gelovigen deel uitmaken van een gemeente die noodzakelijkerwijs de eerste en de oudste nieuwtestamentische gemeente is, want anders hebben wij geen hemelsburgerschap. Zo makkelijk is dat. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel de begrippen kennen. Kijk, een van de problemen, ik blijf dat tot Sint-Jutemis, wanneer dat maar is, hè. Till kingdom come, zeggen de Amerikanen dan. Dat vind ik ook mooi eigenlijk. Till kingdom come. Maar ik blijf dat herhalen. Het grote probleem met de bestudering van de Bijbel is dat men geacht wordt schrift met schrift te vergelijken. Zie? En als je dat niet doet en dus alleen één schrift hebt. Ik bedoel, je hebt hier bijvoorbeeld Handelingen 1 voor je liggen. Ja, daar kun je van alles van maken. Zo is de Bijbel ook geconstrueerd. Het was nooit de bedoeling dat je conclusies kon trekken uit één hoofdstuk of uit één tekst of zoiets. De grote vloek is dat wij christenen gewend zijn aan een predikant die opkomt en na wat officiële verplichte handelingen zegt hij dan, en mijn tekst is. En ik kan er niet meer overweg. Wij hebben niet een tekst. Laatst vroeg iemand mij ook naar een of andere waarheid omtrent de Bijbel. En toen vertelde ik hem wat. Toen zei hij, heb je daar één tekst voor? Ja, ik geloof dat ik toen gezegd heb wel twee. Maar ik weet niet precies meer wat ik zei. Maar ik heb er geen één gegeven. Want ja, heb je daar één tekst voor? Ja, voor alles heb ik wel één tekst. Hè? Toch? Er zijn bekende voorbeelden van, dus ik zal ze nou maar overslaan. Maar zo zit het niet. Woord Gods bestaat uit vele delen, woorden Gods die men bij elkaar zou brengen. Bij elkaar de grote fout, niet alleen bij de bestudering van een profetisch woord, maar bij heel de Bijbel is dat men zijn conclusies trekt uit één tekst of één schriftgedeelte enzovoort. Men zou het niet mogen doen, maar dan ook absoluut niet. Men zou moeten vergelijken. Als men al een conclusie trekt, zou men ogenblikkelijk zelf moeten gaan zoeken naar het tegenovergestelde. In de Bijbel. Ik heb dat altijd gedaan. Met de hand op maat en de Heer hoort me. Ik heb het altijd gedaan. Kan ik ook het tegenovergestelde bewijzen uit de Bijbel? Zie? Want dan komt het erop aan. Klopt het of klopt het niet? Is het Bijbels verantwoord of niet? En dat is wat men zou moeten doen. En die begrippen als gemeente van eerstgeboren staat natuurlijk niet voor niks in Hebreeën 12. Het is de verwijzing naar heel de oud-testamentische wetgeving omtrent eerstgeboorterecht. Zie? En een gemeente is gemeente van eerstgeborenen, omdat die in het bezit gesteld is of wordt van het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht houdt in dat men een dubbele erfenis krijgt, sowieso, en bovendien de allerhoogste troon, koningschap en priesterschap. En aangezien Christus zelf tot de gemeente behoort en daar het hoofd van is, kan het nooit anders of het is koningschap en priesterschap in de hemel zelf. Daarna is de vraag, staat dat ook ergens? Ja, op vele plaatsen staat dat. God heeft ons mede opgewekt en mede gezet in de hemel en woorden van die strekking. Kijk, dan is er niks mis, dan klopt die. Zie? En daar gaat het dus om, wij zouden dat vasthouden. Het betekent automatisch dat als er dan een categorie mensen of gelovigen is of een volk is dat iets van doen heeft met het koninkrijk Gods, dan is het in de eerste plaats de gemeente. Heb je dat? Niet met veel moeite ben ik nu bezig om de term gemeente dan toch via een of de term koninkrijk via een sluikweg alsnog van toepassing te brengen op de gemeente. Het is andersom. Als er al een volk is dat deel heeft aan zijn koninkrijk en dus zijn koninkrijk is, dan is het de gemeente, al was het maar omdat de gemeente de koning is. Nou ja, zal zijn, maar in ieder geval deel uitmaakt van de koning, behoort tot de koning, het lichaam is van de koning. Dat kun je trouwens van de gemeente bij de Grieken ook zeggen, de Ecclesia, dat is het lichaam. Orgaan, het lichaam van de koning, zoals in Nederland dat het geval is officieel met de Raad van State. In de praktijk misschien niet, maar officieel wel. Maakt deel uit van de kroon, zo heet het ook. Nee, het is een volksvertegenwoordiging met als officiële voorzitter de koning of de koningin. Maar niettemin, het heet de kroon, dat is wat de kroon is. Zie? Nou, dat is wat de gemeente ook is. Met Christus, de gemeente die één plant met hem geworden is, die met hem gezegend is of in hem gezegend is met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel en al dat soort dingen meer. U wordt geacht voor vandaag althans deze dingen te kennen. Nou, over die gemeente gaat het uiteraard. De vraag is dan vervolgens, maar wisten de discipelen daar allemaal wat van? Wisten ze dat allemaal? Mijn antwoord is, hoe ouder ik word en hoe meer ik in mijn Bijbel lees en hoe meer ik erover spreken moet, is mijn antwoord steeds meer overtuigd, ja, dat wisten ze. Daarna is de volgende vraag, waarom spreken ze er dan niet over? Waarom schrijven ze er niet over? Dan zeg ik, nou, dat deden ze wel. Maar aanvankelijk uiteraard niet, hè. Mijn vaste verhaal is ook altijd, ontleend aan de Korintiërs bijvoorbeeld, dat er talloze gelovigen zijn, ook in onze dagen, die deel uitmaken van die gemeente, van het lichaam van Christus, dat deel heeft aan de heerlijkheid van Christus. En ze hebben er niet alleen geen flauw idee van, je hoort ze er dus nooit over, maar het interesseert ze ook geen bal. He? Helemaal niets bedoel ik, hè? Ze hebben geen interesse. Dat is het dan. Je kunt ze vertellen wat je wil, maar het maakt ze niet uit. Als ze naar de hemel gaan in de toekomst, nou ja, als dat het hier namaals is, wil men daar wel graag wat toe. Het schijnt beter te zijn dan de hel. Meer weet men daar ook niet van en men wil het ook graag zo houden. En als je dan vertelt, maar we zijn met Christus gezet in de hemel, nou ja, dan haalt men de schouders op van, nou ja, het kan wel zo wezen, maar wat maakt het uit en... Of ik snap het niet, of ik weet niet wat ik ermee moet. En maakt allemaal niks uit. Men is niet geïnteresseerd. Echt niet. Die weten het dus niet. Maar daarom maken ze wel deel uit van die gemeente. Ook al weten ze het niet. Zie, daar gaat het om. De discussie gaat altijd over de vraag, wisten de discipelen, de apostelen daarvan? Kenden ze die gemeentelijke waarheid? Het is gewoon de verkeerde vraag en het maakt ons ook geen bal uit. Of ze het wisten of niet. Wat uitmaakt, is of de Heer het wist of niet. Toch? Per slot, niet zij waren hun gemeente aan het bouwen, maar in de eerste schriftplaats waar het woord gemeente in het Nieuwe Testament voorkomt, staat dat de Heer zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. Met de klemtoon naar klassiek gebruik op alle lettergrepen. In ieder geval op alle woorden in de zin. Ik zal mijn gemeente bouwen. De vraag is of hij het wist. En dat is makkelijk genoeg te beantwoorden. Ja, natuurlijk wist hij dat. Nou, daar gaat het maar om. En of Petrus het wist of niet. Ik zei al, hoe meer ik erover lees, hoe meer ik denk dat ze het wisten. Dat ze veel meer wisten uiteraard dan zij predikten. Althans, voor zover het in onze Bijbel aangegeven wordt. En daar gaat het maar om. En verder, nu we het toch even over hebben, protesteer ik ook nog maar even tegen onder andere ook de uitdrukking van Gabelijn, helaas, helaas, met excuses aan Gabelijn, maar de uitdrukking van Gabelijn dat natuurlijk de discipelen deze dingen niet wisten, punt 1, en dat de openbaring van de verborgenheden en van de gemeentelijke waarheid exclusief was toevertrouwd aan Paulus. Waar dat vandaan komt, weet ik niet, maar het is algemene leer binnen de bedelingenleer, om zo te zeggen. En het is natuurlijk niet waar. Paulus zegt, het is mij toevertrouwd. Maar hij zegt nergens dat het niet ook aan anderen is toevertrouwd. Sterker nog, dezelfde schriftplaats waar hij zegt, het is mij toevertrouwd, zegt hij dat het ook aan anderen is toevertrouwd. Het is niet specifiek Paulus. De mensen ook in onze dagen hebben de mond vol over de bediening van Paulus en de afwijkende bediening die hij heeft, gesuggereerd wordt boven, nee, geleerd wordt zelfs, dat hij een andere boodschap heeft dan de andere apostelen. Ik geloof er niets van, dat staat ook niet in mijn Bijbel. Ik zoek mijn suf, dat heb ik echt gedaan, dat doe ik al een jaartje of 30 en naar deze dingen al veel langer overigens. Ik zal het nou niet in het publiek vertellen, maar het was in mijn diensttijd, dus toen was ik 19. Toen werd ik door een broeder er zwaar mee geconfronteerd. Die stelde mij moeilijke vragen, begon te redeneren, moest ik ja of nee zeggen. En dan trok hij zijn conclusies uit mijn antwoorden en daar stond ik voor het blok. Alsof ik dat of dat gezegd had. Ik weet het nog heel goed. Nou, dat is dus echt heel lang terug, 35 jaar geleden of iets dergelijks. Ik weet het nog heel goed en mijn leven lang is het me bijgebleven. Als je zo redeneert, dan kom je verkeerd uit. Dan kom je bij conclusies die niet in je Bijbel staan. Dus hoe moet het dan wel? Wel, lezen wat er wel in je Bijbel staat. En Paulus zegt, verborgenheid is, de openbaring ervan is mij toebetrouwd. Ik zeg het hem na, het is mij ook toebetrouwd. Met gemak zeg ik dat na. En hij zegt, maar het wordt geopenbaard in profetische geschriften. Het is geopenbaard aan zijn heiligen en apostelen. Dat is toch meervoud, dus niet hij alleen. Toch? Het is helemaal niet exclusief. En de gemeente die gebouwd wordt door de apostel Paulus, of via de bediening van de apostel Paulus, is heus dezelfde gemeente als die hier zichtbaar tot stand komt. Hij was al eerder tot stand gekomen, maar zichtbaar tot stand komt hier op de Pinksterdag. En daar gaat het maar om. Ik heb trouwens een aardige proef op de som. Begrijp je me goed? Ik zeg het wel vaker en ik zeg het ook nu. Het is geen kunst, voor mij in ieder geval niet. Het is geen kunst om elk argument vervolgens te bestrijden. Als je de argumenten losneemt, wat je ook neemt uit de Bijbel, het heeft geen enkele zin. Het is niet bedoeld als uitdaging, want ik heb wat beters te doen. Maar het is geen punt. Wat u ook beweert, ik kan er altijd wel een Bijbel, geef me dan desnoods een dag de tijd, maar ik kan er altijd wel een Bijbeltekst vinden die het tegendeel schijnt te beweren. Maar dat is niet de goede methode. Men moet niet hier en daar een tekst hebben, men moet alles bij elkaar zetten. Alles wat er maar enigszins mee van doen zou kunnen hebben, zou men bij elkaar zetten. Zie? En daaruit de conclusies trekken en dan heb je echt veel. Dan kun je geen kant meer op. En zo moet het ook natuurlijk. Want we hebben het vaste profetische woord, het onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God. Als er dus twijfel over is, dan komt het omdat wij het niet kennen. Zie? Nou ja, goed, hoef ik u niet te zeggen, want daarvoor zijn we per slot onder andere hier. Hè? Maar kijk, ik heb een pracht van een controle op het een en ander. Essentieel namelijk voor onze bedeling en voor de prediking van de apostel Paulus is dat in onze tijd rollen zijn verwisseld. Dat gebeurt in de Bijbel wel vaker. Sinds Genesis 1 worden rollen verwisseld, weet u wel. Links en rechts worden verwisseld in verband met eerstgeboorterecht. Heel goed, daar hebben we het toch nu over. En wat in onze dagen gebeurd is, is dat de positie van priesterlijk en koninklijk volk, dat die positie gegeven is, of laat ik het anders zeggen, weggenomen is van Israël, in elk geval het Joodse volk, maar van de 10 stammen was het al eerder weggenomen. Maar het was weggenomen van Israël en daarna gegeven aan een ander, per definitie heidens volk. Dat betekent in de praktijk dat wat Israël zou moeten doen, omdat het daartoe geroepen was, wordt in onze dagen gedaan, of zou moeten gedaan worden in onze dagen, door dat andere volk. Nou, vandaag maak ik hem dus niet moeilijk, dus zeg ik gewoon, wat Israël zou doen, doet in onze dagen de gemeente. Een gemeente die geacht wordt verzameld te zijn uit de heidenen. Ik ben niet 100% nauwkeurig, maar van 90% wel, en daar gaat het maar om. Bijbels verantwoord, denk ik, wat ik nu zeg, dus ik houd het er maar bij. Israël was een koninklijk priesterlijk volk, dat betekende dat het de koning zou dienen, en dat betekende in de praktijk dat Israël het woord van God niet alleen zou ontvangen en bewaren, maar ook zou prediken. Dus ongeveer de hof bouwen en bewaren, noem maar op. Maar goed, dat beeld zullen we maar niet aanhalen dan, hè. Israël ontving het woord. Vandaar dat we van doen krijgen, onder andere met leerlingen die zeggen, nou ja, maar aan wie is dit geschreven? Begrijp je me goed? Bij gelegenheid vraag ik het ook. Aan wie is het geschreven? Over wie gaat het? Want het is soms van groot belang. Maar in het algemeen geldt dat alles wat in de Bijbel staat in ieder geval tot ons gekomen is via Israël. Ook al zijn er Bijbelgedeelten die geschreven zijn door Nebukadnezar, dat moet toch een heiden geweest zijn, hè? Nee, dat is zo. Er zijn Bijbelgedeelten, zeker niet van Joodse hand, maar van heidenen zelfs, hè? Ja. Nou goed, maar hoe dat ook zij, het merendeel van het woord Gods is geschreven door Israëlieten. Daar kan hij, ik moet daarbij zeggen, Genesis uiteraard niet, omdat voor Genesis waren er geen Israëlieten. Die waren er pas sinds Exodus. Dus Genesis is geschreven door ouderen, luid die leven van voor, Mozes ook. Maar niettemin, via Mozes, de Israëliet, is het dan toch tot ons gekomen. Dat hoort ook zo, Gods woord. Wie het ook opschrijft en wie God er ook voor gebruikt, wordt gegeven aan Israël, want die zou het bewaren. Zij waren de custodians, zei William Jones, zal de term nooit vergeten, de schatbewaarders, de custodians van het woord Gods. Hun zij de woorden Gods toebedrouwd. Dus als nu iemand komt met de Bijbel en u hebt een tekst en zegt, er staat toch zo en zo, en men zegt dan tegen u, ja, maar dat is niet voor de gemeente, het is voor Israël. Want aan wie is dit geschreven ook weer? Aan Israël. Dan schopt men gewoon een open deur in. Het betekent namelijk helemaal niks. Natuurlijk was het allemaal Israël. Maar ook degenen die het evangelie aan de heidenen gebracht hebben, waren Israëlieten. Dus er is niks bijzonders mee. De vraag is niet door wie is het geschreven of door wie is het aan ons overhandigd. De vraag is niet aan wie het is geschreven zelfs. De vraag is over wie het gaat. En dat is een ander verhaal. Maar aan wie geschreven zegt heel weinig. En door wie geschreven zegt al helemaal niks. Maar over wie geschreven, dat wil nog wel eens verschil maken. Nou goed. Dat is een belangrijk ding. Maar waar het nou om gaat, is dat het woord Gods in onze dagen is toebetrouwd aan dat heidense volk. In de praktijk, u weet wel, in de praktijk, en dat vertellen we vandaag niet, in de praktijk aan de gemeente, aan u en ik. En de bedoeling is dat wij in onze bedeling zouden doen wat Israël in oud-testamentische tijd zou hebben moeten doen en in de toekomst alsnog na de opname van de gemeente weer zal doen. En omgekeerd geredeneerd, en als Israël het in de toekomst alsnog zal doen, dan kan het alleen maar betekenen dat de gemeente dus hier van de aarde is weggenomen. Zo kom je weer opname van de gemeente terecht. Hè? En dan is de vraag, staat het ook letterlijk in de Bijbel? En u weet, het antwoord is weer ja. Maar goed. Maar kenmerkend voor onze bedeling is dat het woord Gods nu aan de gemeente gegeven is, opdat die het niet voor zichzelf zou houden, maar inderdaad bekend zou maken. Het woord Gods prediken. De gemeente wordt dan ook genoemd het huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid. En zoals in oud-testamentische tijd, zelfs in nieuw-testamentische trouwens, het woord Gods officieel letterlijk bewaard werd in de tempel in Jeruzalem, waar trouwens de discipelen waren, kennelijk op de Pinksterdag, maar dat even terzijde. Zo wordt in onze dagen het woord Gods bewaard, eveneens in de tempel, maar die tempel is nu de gemeente. Onthoud die, Als een Jood nog eens een keer zegt, dat is omdat wij geen tempel hebben. Dan weet je nu hoe het zit. Er is wel een tempel, maar zij willen hem niet. Huh? Wij zijn die tempel. En zoals de Jood in de tijd naar de tempel moest om een Bijbel te lezen, bij wijze van spreken, dan zo komt de Jood in onze dagen terecht bij de gemeente. Dat is weliswaar een heidens volk. Nou ja, jammer dan. Huh? Ja, vroeger waren de tijden dat heidenen moesten naar Israël om het woord Gods te horen. Of om te genezen of zo. Op een belachelijke manier in de Jordaan, dat soort vreemde dingen. Maar in onze dagen komt men onvermijdelijk bij de gemeente terecht, zo is het. Nou goed, een omkering dus. Die omkering bestaat op grond van het ongeloof van wat er van Israël over was het laatste beetje, dat was het Joodse volk. Nou is alleen de vraag, wanneer was dat dan? Nee, dat is het verhaal van de ultradispensationist. Die leert namelijk dat in de eerste dagen van Handelingen, de eerste jaren, en soms zelfs alle jaren van Handelingen, afhankelijk van hoe men erover denkt, en dat is binnen die kring zeer verschillend, maar dat pas op een later tijdstip Israël ongelovig was, hè, dat in de eerste tijd van Handelingen op zijn minst het evangelie gepredikt werd aan de Joden, dat het de bedoeling was dat het koninkrijk openbaar zou worden, dat de Heer zijn troon zou vestigen in Jeruzalem en al dat soort dingen meer. Mijn eerste opmerking dan is dat het in strijd zou zijn met wat de profeten zeggen. In ieder geval nadat wij de profetieën gelezen hebben in het licht van het Nieuwe Testament. Dus het lijkt me toch heel vreemd. Maar de vraag is, wanneer was Israël dan ongelovig? Je kunt natuurlijk aantonen, dat is wat men dikwijls doet, maar je kan aantonen dat in Handelingen 28, dat is het laatste hoofdstuk van Handelingen, dus de Joden in Rome ongelovig waren. Ze accepteerden de prediking van Paulus niet en ze kregen ruzie onder elkaar, gelijk het is te deze dagen. Dat laatste staat er niet bij, maar die is voor mijn rekening. En ze kregen ruzie onder elkaar. Daarom lees ik het Nieuwe Israëlitisch Weekblad. Dan weet je het weer. Nou goed, maar ze wilden in ieder geval de boodschap niet. Het is makkelijk om te zeggen, in Handelingen 28 wijst men de Messias af. Definitief. Ja, definitief. Men doet dat vandaag nog. Dus de Joden voorhoudt, gebeurt nog steeds precies hetzelfde. Er zijn uitzonderingen, maar in het algemeen gaat het zo. Zo was het in Rome trouwens ook. Er waren uitzonderingen, want er waren gelovigen uit de Joden in Rome. Maar de regel was, zij wilden niet. Dat is na Handelingen 28 ook zo gebleven. Er is niks bijzonders aan Handelingen 28 dan dat die... Er is niks bijzonders aan dat de Joden oneenig werden onder elkander en ruzie maakten en dus van elkander scheiden enzovoort. Dat is sindsdien zo gebleven. Wel, zegt de ultradispensationalist. Ja, dat, precies dat bedoel ik. Dan zeg ik, nee, maar het was daarvoor ook al zo. Je begint gewoon in Matthäus 1 te lezen. Nou ja, 2 dan van mijn part, maar daar ergens in de buurt. Kijk dan hoe men over de Messias denkt in het algemeen, in abstracto. En kijk hoe men denkt over de Heer Jezus. En je leest niet anders dan dat men er verdeeld over was. Het is die Handelingen 28... had net zo goed Matthäus zoveel kunnen zijn. Nou ja, of Zacharia zoveel, want daar vind je ook hetzelfde. Het is altijd zo geweest. Men kan het daar niet over eens worden. En in het algemeen, de Heer Jezus zegt dat ze nog nooit naar het woord van de profeten hebben willen luisteren en om die reden ook er een gewoonte van gemaakt had om de profeten te doden. Hoezo Handelingen 28? Bovendien, om het dan weer wat smaller te nemen, maar ik neem het liefst zo breed mogelijk, hè. Maar om het dan weer wat smaller te nemen, het zal toch duidelijk zijn dat toen de Heer Jezus gekruist werd, dat dat een officiële handeling was van het Joodse volk ten opzichte van de Heer Jezus. Dan moet je niet zeggen, in Handelingen 28 wezen ze hem af. Ze wezen hem af toen ze hem kruisigden. En in ieder geval, ik verzin het niet, want Petrus predikt dat gewoon. Die zegt, gij hebt hem genomen en door de handen der onrechtvaardigen gekruist. Dat is Handelingen 2 vers 23. deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardige heidenen aan het kruis gehecht en gedood. En hij herhaalt het later weer, in het volgende hoofdstuk komt dezelfde uitdrukking weer tegen. Gij hebt hem gedoopt, gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend, 3 vers 14, en hij begeert dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden en woorden van gelijke strekking. Maar het was altijd al zo, en als het al een climax had, of een dieptepunt eigenlijk dan, was het in de kruisiging van de Heer Jezus. Begrijp je me goed? Er is een verschil tussen voor en na zijn opstanding, maar niet in hun houding. Er is een verschil in consequenties, dat is waar. Want de Heer zei al, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, well, never mind. Dat is hetzelfde als, het zal hem vergeven worden, never mind. Het zal niet herdacht worden, never mind. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, in casu, wie gesproken zal hebben tegen de Heer in zijn opstanding, de opgewekte Christus, zal hem niet vergeven worden. Dat is nu nog zo, uiteraard. Dat is het verschil. Ze kregen dus na zijn opstanding opnieuw de kans. En dat is wat in Handelingen 2 gebeurt met grote nadruk. Dat blijkt ook wel uit het antwoord van het publiek. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Wel, de volk is in paniek. We hebben 50 dagen eerder, nou ja, 253 dagen daarvoor, hebben ze de Heer Jezus gekruist. En nu zegt Petrus hoe het in elkaar steekt en geeft er een schriftuurlijke onderbouwing bij en al dat soort dingen. Wat zullen we doen, mannen, broeders? En Petrus zegt, geen punt, maar het wordt wel tijd nou om je te bekeren en dus je te laten dopen, dus je zonde te laten afwassen, of hoe het maar heet, want er zijn nog wel een paar termen voor. Zie je? Maar de houding van het Joodse volk is daarbij nooit veranderd. Bovendien, de idee dat hier in Handelingen 1 of 2, dat daar aan Israël het koninkrijk, dat wil zeggen van David, het Messiaanse rijk op aarde zou worden aangeboden, dat is toch wel erg naïef, want Petrus zegt precies iets anders. Petrus zegt, Jezus die is gezeten op de troon. Maar niet die van David, hij heeft een veel hogere. Hij is door de rechterhand Gods verhoogd en heeft de belofte des Heilige Geestes ontvangen enzovoort. En dan vers 34 van Handelingen 2, want David is niet opgevaren in de hemel, maar David zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben, tot voetbank uw voeten, ontleend aan Psalm 110 en zo verder. Het moet duidelijk zijn, dat was allemaal al gebeurd, dat koninkrijk van Christus zou voorlopig geen plaats hebben op aarde of in Jeruzalem, maar in tegendeel was al gevestigd in de hemel. En dat is de inhoud van de meest fundamentele evangelisatieprediking. Wie is die Jezus en waar is hij? Wel, hij is de Messias, maar primair de Zoon van God, dus heeft een troon in de hemel. En als er over volgorde niks bijgestaan zou hebben en we zouden helemaal onbenullig geweest zijn en niks geweten hebben dus. En we weten dat hij zou zijn de zoon van David en de zoon van God. En dat het dus zou zijn een troon op aarde, zowel als in de hemel. En de vraag zou gesteld worden, welke denk je dat hij het eerste inneemt? Huh? Dan kun je met al je onbenul gewoon zeggen, eerst de hoogste dan maar. Van bovenaf beginnen, toch? Tenzij anders vermeld in de Bijbel, maar ja, het wordt nu helemaal niet anders vermeld. Nee, de aardigheid is nou juist dat wij hier in hoofdstuk 1 nog die vreemde geschiedenis, ik vind dat een pracht van een verhaal, die vreemde geschiedenis waarbij de discipelen tussen Hemelvaarsdag en Pinksteren bij elkaar zijn en Petrus in het midden van de discipelen, en dan begint hij echt zich een beetje als paus te gedragen, denk ik er altijd hoor. Want dan staat hij op tussen de discipelen en zegt, mannen, broeders, we zitten met een probleem. Want het begint te lijken op het verhaal van die 10, die mag je niet vertellen. Nou goed, van 12 apostelen dan en nou is er één weg. Dan is het nog maar 11 en als het zo doorgaat loopt het helemaal uit de hand. We moesten er toch maar 12 hebben, dus laten we er nog één bij kiezen. Je haalt er wat schriftplaatsen bij, waarvan je op het eerste gezicht, als je ze op het eerste gezicht leest, denkt, wat heeft dat er nou mee te maken? Zo in het wild een paar losse teksten uit de psalmen. Het moet kunnen, denk ik altijd. Je moet er toch een vers bij kunnen bedenken. Ben ik serieus? Hoezo 12? Wat maakt dat uit? Bovendien, elders lezen we dat ze toch met 500 waren. Hoezo niet 12 enzovoort. Wat is er aan de hand? Nou, wat er aan de hand is, is heel gemakkelijk. De apostel haalt schriftplaatsen aan die hij toepast op Judas. Als schriftplaatsen waarvan we alle weten, als we ze tenminste lezen in het Oude Testament, waar ze vandaan komen, de psalmen, dat het teksten zijn die niet zozeer gaan over één man Judas, maar die gaan over een heel volk, namelijk Juda. Het Joodse volk. En Judas fungeert dus als type van heel het Joodse volk. Daarom heet hij ook zo, Juda, maar Judas in het Grieks dan. En de val, de struikeling, het verraad van Judas is een uitbeelding van de struikeling, de val van het Joodse volk, zo genoemd in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 11. Hebben zij gevallen of hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, enzovoorts. Nou, in zekere zin wel, in andere zin niet, maar daar gaat het me nou niet om. Gaat erom dat die discipelen waren met 12, er was die Judas bij, die had het verbruikt, zullen we maar zeggen. Was helemaal misgegaan. Was bovendien op de steen gevallen waarvan het Oude Testament al zei dat hij erover struikelen zou. Alleen het ging niet over hem, het ging over het Joodse volk. En waarvan de Heer al gezegd dat als die steen op je valt, word je verpletterd. Maar als je er zelf op de steen valt, ook. Wat is een dubbeltje? Die hadden we vroeger, dubbeltjes, weet je nog. Laat me zitten. Maar dat is precies wat van Juda, dat wil zeggen het Joodse volk, werd aangekondigd. Ze zouden struikelen, omvallen, te pletter vallen enzovoort. Struikelen over de steen des aanstoots, de rots der ergernis. Zie? Zo zou het gaan. Maar in Judas wordt dat uitgedrukt, maar het verhaal gaat meteen veel verder, want wat Petrus daar vertelt over deze Judas, die is er niet meer, dus we moeten hem vervangen, is een uitbeelding van het Joodse volk is er niet meer, staat niet meer in de functie, het is overleden, heeft de Messias verworpen, handeling 28, Rome, nee, hier handelingen 1, Jeruzalem. En nog eerder natuurlijk dan handelingen 1. Toen men hem kruisigde feitelijk. Toen is men over de steen gestruikeld. En voor de fijnproevers onder u. De 69 weken van Daniël hielden niet eens op de dag van de kruisiging van de Heer Jezus. Maar uitdrukkelijk ervoor. Aan het begin van die week, weet u nog? Ervoor. En de klok van de geschiedenis of Gods plan met Israël werd daar al stilgezet. En Israël is gestruikeld, niet pas na de opstanding van de Heer, maar daarvoor. Alleen na de opstanding kregen ze een kans om alsnog, of dat een collectieve kans is geweest, weet ik niet, maar in ieder geval een individuele kans voor de individuele Jood in elk geval. Alleen het tragiek van de rest van het verhaal is dat ook daar het Sanhedrin, het Joodse volk vertegenwoordigt nog 3 keer in de geschiedenis van handelingen het evangelie en in het bijzonder de Messias verwerpt. Laatstelijk via Paulus. Hetgeen alsnog bevestigd wordt helemaal aan het eind van het verhaal in Rome. Maar dat was niet nieuw. Er wordt alleen vastgesteld dat er niks veranderd is. Maar wat wij in handelingen 1 dan vinden is dat Petrus zegt, die Judas is er niet meer, maar dat betekent, het Joodse volk is uit zijn positie, uit deze bediening ontslagen. Zie? Uit dit opzienersambt, want dat is de term die in dat verband gebruikt wordt, in vers 20 van handelingen 1, ontleend trouwens aan psalm 109, een ander nemen zijn opzienersambt. Hij is overleden, iemand anders moet zijn ambt van opziener vervullen. In psalm 109, maar ook in psalm 69 van toepassing op het Joodse volk. En hier wat smaller van toepassing gebracht op Judas. Maar hij is er een uitbeelding van, het is een illustratie. Zie? Waarna dus Judas vervangen wordt. En ik vind het een zeer vermakelijk verhaal. Zeer vermakelijke geschiedenis. Want er worden 2 man kandidaat gesteld. Vreemd genoeg, want toen de Heer zijn 12 apostelen koos, koos je niet uit een heleboel en zei gewoon jij meekomen. Volg mij. Meekomen we, is dat, hè? Niks, er stonden een paar op een rijtje en er kozen één tussen. Hij wees ze gewoon aan en daarmee uit. En hier worden er ineens twee neergezet. Dat is prachtig, vanwege de symboliek. Want waar het over gaat, is dat in de praktijk het Joodse volk vervangen is geworden door de gemeente, waarvan die twee man dan dus een uitbeelding zijn. En waarom twee? Wel, omdat de gemeente eerst geboorterecht zou ontvangen boven het Joodse volk. Ze worden verwisseld, de een aan de kant geschoven, de andere voor in de plaats. Ze worden verwisseld en de gemeente krijgt eerst geboorterecht en dus, volgens de wet, een dubbel deel. En dus worden de twee mannen naar voren geschoven. Zo zit hij. En daarna gaat hij nog een stap verder, want het leuke is, wij worden meteen op het verkeerde been gezet. We doen of we het verhaal niet kennen en dan blijkt dat we onderweg ook nog eens een keer onze armen moeten kruisen. Want als er staat, vers 23, zij stelden er twee, Jozef genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus en Matthias. Hebben we die? Zij stelden er twee, Jozef, want je moet hem drie keer lezen. Ja, Jozef genaamd Barsabas, die bijgenaamd was Justus, en Matthias, dat is dan dus die andere. Lees de eerste keer, lees, werkt het niet. Maar die eerste die genoemd wordt, dat zal hem wel wezen, de eerste, hè? Omdat hij de eerste is. Bovendien, hij heeft zelfs twee namen. Nee, twee namen, hij heeft drie namen. Net zoveel als ik, maar dat doet er nou niet toe. Jozef Barsabas, bijgenaamd Justus. Die man wordt met veel vertoon geïntroduceerd. Bovendien, met een Jozef hebben wij al de goede ervaringen. Dus we denken, dat wordt hem. He? De ware Jozef heet het toch? Na de ware Jacob komt altijd de ware Jozef. Maar het was hem niet. Het werd Matthias. En Matthias, vers 26, ze wierpen hun lot en het lot viel op Matthias en hij werd met algemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen en daarna heeft nooit meer iemand wat van hem gehoord, dus waarom staat het allemaal in de Bijbel? Hè? En van die Jozef ook niet trouwens. Dus waarom staat het in de Bijbel? Hè? Ja, om de symboliek. Om de typologische betekenis. Judas staat voor het Joodse volk, wordt vervangen door een ander volk. Dat andere volk heet Jozef. Een zoon der vertroosting, Barsabas. Een zoon der Sabbat. Maar goed. En toch verdwijnt het van het toneel. En dat is die geschiedenis waarvan ik de hele dag al zeg, daar wilde ik het niet over hebben. Het optreden van ene Jozef die daarna meteen weer van het toneel verdwijnt. En als je niet van het toneel verdwijnt, dan krijgt hij wel een andere naam mee, zodat je aan de naam Jozef niet herinnerd wordt. Want u weet, de eerste Jozef in de Bijbel, daar ging het ook zo, hè. Hij maakte fors een entree en daarna eindigt een hoofdstuk ergens met... En hij vergat Jozef. En zo, ja, dat is waar. En zo is het later ook altijd gebleven. Nee, het was niet eens de bakker, het was de schenker. De bakker ook, maar die ging dood natuurlijk. Maar de schenker, en even gaat Jozef. En dat is onze bedeling natuurlijk. Wij zijn de schenker namelijk. Maar we zijn voortgekomen uit Jozef. Wel degelijk. En daarom ja, de 10 stammen van Israël. Maar goed... Zoals gezegd, ik wilde daar liever niet over hebben, dus ik hou hem maar weer wat eenvoudiger. Waar het over gaat, is de vervanging van het Joodse volk door een ander volk, dat eigenlijk Jozef heet. Hè. Maar in de praktijk is het, de gemeente. En waar staat dat? In Handelingen 28? Of in Handelingen 10, toen het evangelie officieel naar de heiden Cornelius ging? Wel, nee... Nog mooi in Handelingen 1. En nog voor de Pinksterdag. Met andere woorden, hier stond alvast al voor de Pinksterdag, voor de openlijke prediking van het evangelie en het in de praktijk tot stand komen van de gemeente, in zijn aardse verschijning zal ik dan maar zeggen. Daarvoor stond alvast hoe Gods plan eruit ziet, hoe Gods werk eruit ziet. Judas, namelijk het Joodse volk, wordt van meet af aan, direct na de opstanding van Christus, vervangen door dat andere volk, door de gemeente namelijk. En wat sta ik toch te vertellen? Die dingen zijn toch van tevoren ook aangekondigd reeds door de Heer Jezus ver voor zijn opstanding. Toen hij zei, het koninkrijk God, want dat is wat hij zei in Matthäus 21. Het koninkrijk God zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Wanneer dan? Nou ja, direct na zijn dood en opstanding uiteraard. Zie je? Nou goed, dus proef op de som uit de typologie. Ik zeg meteen, als u vindt dat dat een zwak argument is, zeg ik oké, okay, een zwak argument, maar ik heb nog een paar van die zwakke argumenten. Samen wordt dat heel sterk hoor, toch, ja. Want toen dan eindelijk het evangelie gepredikt werd, aan wie werd het dan gepredikt? En er komen twee antwoorden op. De een is, want dan ben ik in Handelingen 2, hè. De een is aan de Joden te Jeruzalem, die voor dat doel uit heel de wereld trouwens ook waren samengekomen eigenlijk, althans voor de gelegenheid. En ze worden dus toegesproken als gij Joodse mannen, in vers 14. Dus het was aan Joden. Bij Gebelein las ik, had ik niet moeten doen, hè, Gebelein lezen. Maar van harte aanbevolen, toch. Bij Gebelein las ik, er was geen enkele heden in Jeruzalem toen. Ik denk, waar heeft de man dat nou gelezen? Hè? Dat staat toch nergens? Er waren Joden in Jeruzalem. Maar dat wil niet zeggen dat er geen heidenen waren. Hè? Zoals Paulus zei, het is mij toebedrouwd. Maar dat wil niet zeggen dat het niet ook een ander is toebedrouwd. Dat is dezelfde redenering, toch? Nou, in ieder geval, Peter spreekt hem toe met, in vers 14, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem verblijft of woont. Maar er waren heel wat Joden uit het buitenland, die worden kennelijk ook geadresseerd. In tweede instantie heet het zelfs gij Israëlitische mannen, dat is in vers 22. Hebben we die? Dus het antwoord is, aan wie wordt het gepredikt? Aan Joodse mannen, aan Israël, zeg maar. Maar het andere antwoord is, dezelfde vraag, aan wie werd het gepredikt? Het eerst, dat zal ik u zeggen. Aan Parthers, Medes, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, de delen van Libië bij Cyrene. En Romeinen, en Joden genoten, die staan achteraan. Handelingen 2. Toch of niet? Dan zegt u, ja, maar dat waren Joden. Dan zeg ik, ja, dat kan al wel zijn, maar het waren heidenen. Bovendien werden ze als heidenen geadresseerd, namelijk in de taal van het heidense volk, waarvan ze in de praktijk, niet qua afstamming, maar in de praktijk deel uitmaakten. Heb je dat nog? Want er is hier sprake van het zogeheten spreken in tongen, spreken in vreemde talen. Het waren de talen van de Parthische, Medische, Elamieten, de inwoners van Mesopotamië, hoe het allemaal maar heet mag. Heidense talen. Dus de vraag aan wie werd het eerst gepredikt, kun je ook anders stellen. In welke taal, in wiens taal werd het eerst gepredikt? Wel, talen der heidenen. Wanneer? Handelingen 28? Handelingen 13? Zo, wij wenden ons tot de heidenen, zei Paulus daar in Antiochië. In een heidensland trouwens, maar vooruit, zei hij dat. Nee, Handelingen 2. Fundamenteel. En bovendien, wat werd er gepredikt dan? Het antwoord is, dat weten wij niet, omdat de inhoud van dat spreken in tongen er niet bij staat, of toch? Nou, er staat, Vers 11. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En als je die uitdrukking vergelijkt met andere schriftplaatsen, dan zul je zien dat als het gaat om de grote werken Gods en om de grote zaligheid waarop wij zouden acht geven, of om de wondere werken Gods die zo groot zijn dat men ze niet begrijpt of vat, althans in eerste instantie niet, dan gaat het precies over de over gemeentelijke waarheid, over het grote werk Gods in onze bedeling, want dat het groot is. En groter is dan welk ander werk in heel de heilsgeschiedenis ook, dat zal duidelijk zijn. Zondaren die gepromoveerd worden naar de hemel en naar de troon van God, groter kan je je toch niet voorstellen. Mensen die dood waren door misdaden en de zonde waarin ze wandelden, worden van de ene klap op de andere gepromoveerd tot de allerhoogste troon en krijgen deel aan de uitermate verhoging van Christus. Nee, begrijp je me goed, dat doet hij niet maar om onze lol te doen, dat doet hij tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade. Zo staat het er. Het is dus ook geen verdienste onzerzijds, maar dat de grote werken God zijn, dat de grote werken God zijn, lijkt me duidelijk. En dus staat er bij gelegenheid, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Bovendien op een andere plaats, dat is in 1 Korinthe 14, daar wordt van spreken in tongen, 1 Korinthe 13 is het eerste vers, wordt van spreken in tongen gezegd, in 14 ook trouwens, wordt van spreken in tongen gezegd dat het niet alleen is spreken in een andere taal, maar het is niet spreken van het weerbericht in een andere taal, het is spreken in een andere taal, maar het is spreken van de verborgenheden, staat erbij. Zo heet het. En de verborgenheden, dat zijn inderdaad de verborgen aspecten van het koninkrijk Gods. En dus betreft het opnieuw gemeentelijke waarheid. Zie? En dat is hier gepredikt geworden. Eerst, voordat Petrus maar het woord neemt in wat voor taal het dan maar was. Men veronderstelt in het Aramees, maar laten we zeggen in de omgangstaal. En ze rechtstreeks toespreekt met, op basis van een schriftgedeelte uit het Oude Testament. Meerdere schriftgedeelten trouwens uit het Oude Testament enzovoorts. En voordat hij zegt, gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont. Maar het was eerder al in de talen der heidenen gepredikt aan allerlei Joden die onder de heidenen leefden. En ze hoorden daar het evangelie van Petrus. Hebben we dat nog? En zal ik u er nog eens een noemen? Of met een knipoog naar Gebelijn. Mag die man wel? Ja. Gebelijn. Arno Gebelijn, zelf van Joodse afkomst, moest er, zoals gebruikelijk bij christenen van Joodse afkomst, moest er niets van horen dat de 10 stammen van Israël zouden voortbestaan in de Kelto-Angelsaksische volkeren, kortom in het zogeheten Caucasische ras. Dankjewel Celeste, gebruik de uitdrukking onder andere dag. Heel goed. Maar die moest daar niks van hebben. En die zei dus, nou ja, natuurlijk is dat niet zo belachelijk leer, vond hij. En ging er dus niet op in. Wat ik over het algemeen meestal een heel goed argument vind, maar in dit geval niet. Belachelijk leer ging er niet op in. En bovendien, 10 stammen waren zo goed als zeker allemaal al terug. Waren niet meer verborgen. Want Jacobus schrijft er een brief aan. Ja, maar 12 stammen in de verstrooiing. Leuk, hè? En Paulus wist kennelijk ook waar ze waren, want die had het over al de 12 verslachten van Israël die wachten op de prediking van het evangelie in Handelingen. Leuk. Maar die kende ik al. Ik heb er alleen uit geconcludeerd dat zij dus wisten wie en dus ook waar die andere 10 stammen waren. Ben ik ook zelf van overtuigd dat men dat wist. Schrijnend punt. Waarom zou men dat dan niet weten? Natuurlijk wist men dat. Mijn Gebelijn noemt Handelingen 2, waar Petrus zegt, gij Israëlitische mannen. Hij heeft het eerst over Jezus, onder de Joden, zou ik maar zeggen, die situatie. En spreekt over gij Joodse mannen, en zegt Gebelijn, en daarna noemt hij hen gij Israëlitische mannen, waaruit volgt dat hij zich richt tot de 12 stammen van Israël, die dus alweer verenigd waren binnen het Jodendom. Nou, ik vind een knappe redenering kort door de bocht. Ik geloof er niet in. Maar wat ik lees is gewoon... Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder jullie betoond... door krachten en wonderen onder wie? Hij wordt leuk, hij wordt leuk. Het heeft met onderwerp niks te maken, maar vooruit. Als Gebelijn gelijk heeft en gij Israëlitische mannen wil zeggen... de 12 stammen van Israël... als hij daarin gelijk heeft... dat het hier ook betekent, de 12 stammen van Israël... dan zegt Petrus dus dat Jezus de Nazarener... onder hen, onder de 12 stammen van Israël... betoond is door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. En die was nieuw voor me. Ik bedoel, niet het idee, maar wel dat het hier staat. Ik heb uit andere schriftgedeelten wel eens... laten we zeggen, geprobeerd aan te tonen dat de Heer inderdaad ook opgetreden is onder de, in ieder geval onder de Kelten, maar in ieder geval onder de 10 stammen van Israël en niet alleen onder de Joden in het Bijbelse verslag daarvan. Daar ben ik ook stellig van overtuigd. Daar had ik wel wat argumenten voor, maar deze kende ik nog niet. Dus Gebelijn wordt vriendelijk bedankt voor dit argument. Ik denk dat het zo is, ja. Niet alleen onder de Joden in Judea en Galilea, maar wel degelijk op zijn minst onder de Keltenen, dus onder de Galliërs. Ongeacht waar de Saksen in die tijd dan nog waren, die zaten dan nog verder naar het oosten, voor zover wij weten. Misschien is hij daar ook wel geweest. Daar vandaan hebben we ons trouwens ook wel het een en ander aan verhalen bereikt. Maar waar het maar om gaat. Is als dit dus waar, als Gebelijn gelijk heeft en het gaat ook over de 10 stammen, dan is mijn verhaal ook alweer rond. Want dat betekende dat het wel degelijk al gaat over onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid gegeven is aan een ander volk dan het Joodse. Zie? Eventueel aan Efraïm of de 10 stammen. Maar niettemin, het blijft hetzelfde verhaal. In de praktijk dus al gegeven aan de gemeente en het wordt ons in deze hoofdstukken geïllustreerd. En de conclusie die ik er dus steeds opnieuw uittrek, is dat de gemeente die hier in deze hoofdstukken dan zogezegd ontstaat, blijft een wat vreemde term, maar naar de buitenkant dus, dat is precies die gemeente van eerstelingen waarvan niet alleen Petrus, maar waarvan ook wij en uiteraard ook Paulus deel uitmaakt. Dat men niet alle gemeentelijke waarheid daarin gepredikt vindt in die hoofdstukken. Nee, dat vind je doorheen Handelingen niet. Maar ik lees halverwege Handelingen wel een keer dat Paulus zegt, ik meen dat het Handelingen 19 was, dat Paulus zegt aan de oudsten van de gemeente Efeze dat hij hen de volle raad Gods verkondigd heeft. Dat was in ieder geval ver voor Handelingen 28 en daar gaat het maar om. De volle raad God. Hij zegt niet alles wat ik ervan weet. Maar de volle raad Gods. Het is ook altijd gepredikt geworden. Maar je moet ergens beginnen. En als je vaststelt dat iemand niet de volle raad Gods predikt. Dan heb je nog geen reden om te verwijten. Want je kan niet alles in één keer. Toch? Blijft altijd moeilijk. Zie? De grote kater die ik dikwijls heb, meerdere dagen van de week, is dat ik na een avond spreken onderweg... Nee, ik heb ook twee poezen thuis, dat weet u langzamerhand. Ik heb het nou over die kater. De grote kater die ik heb meerdere dagen van de week, als ik weer in mijn auto stap en naar huis rijd, is dat ik bij mezelf denk, ik had nog dit moeten zeggen, ik had nog dat moeten zeggen, ik had nog dat moeten zeggen, dit had er ook bij gehoord en dat soort dingen meer. Hè? Ellendig genoeg. Maar je kent niet alles in één keer. Dat gaat niet. En sommige dingen zijn überhaupt heel moeilijk om onder woorden te brengen, vind ik tenminste. Dus ik kom er ook zelden toe. Maar niettemin, zo is het nou eenmaal. En dat je dingen dus partieel hoort en dingen soms helemaal niet hoort, dat kan gebeuren. Ik herinner me dat ik jaren geleden ergens sprak in een plaatsje dat ik... Nou goed, dat was in Leeuwarden vooruit, maar daar sprak ik ergens. En er waren mensen die kwamen daar voor het eerst. Die wilden die Abt Klein Haneveld wel eens horen. Waarschijnlijk omdat iemand ze verteld had dat ik alverzoening leerde. Want het is het hele land doorverteld. Het gebeurt nu nog. Hoewel ik er een verklaard tegenstander van ben. Altijd geweest ook. Maar vooruit. Maar die kwamen daar en toen... toen hield ik juist inderdaad toen een betoog tegen alverzoening. Die mensen waren dus woest. Ik weet niet meer hoe ze heette, ik heb ze toen ook niet meer gezien. Tot vele jaren later, toen kwamen ze bij me, maar dat wist ik, ik kende ze niet meer, ik had ze maar één avond gezien, dus wist ik veel. Vele jaren later waren ze er weer. Ze kwamen na afloop naar me toe, zeiden, we zijn jaren geleden een keer bij u geweest, toen heb je zo'n verhaal opgehangen enzovoorts. En nu dachten we, ach, laten we toch maar eens een keer weer naar hem gaan luisteren. En nu vanavond vertelt u precies hetzelfde verhaal. Nou, die mensen denken dus dat ik nooit wat anders doe dan spreken tegen alverzoening. En de rest van Nederland die nooit in de mijn samenkomst komt, denkt dat ik alverzoening verkondig. Dus je kan het zo gek niet bedenken. Het is altijd op basis van wat je niet gezegd hebt die avond, hè?